In verband, gemeente, met het overlijden van een zuster van de gemeente verzoek ik u nu op te staan en met mij te luisteren naar de afkondigingen. Op maandag 29 juli is op de leeftijd van 93 jaar Anna Maria van der Bor aan Geenbrug overleden. Ze was een oorlogsweduwe die na de Tweede Wereldoorlog trouwde met Peter van der Bor. Hij overleed op 15 april 1990. Uit dit tweede huwelijk werd een zoon geboren, Karel, die op 8-jarige leeftijd is gestorven aan een hartkwaal. Eerst woonde zij in Maartensheem in Hillegom, maar door dementie verhuisde ze naar Welichenberg. Ze moest veel verdriet verwerken, maar leefde in het geloof dicht bij de Heere. Zo heeft zij haar moeite gedragen. In de diepte van ellende hoopte zij op de Heere haar God. We willen haar een moment in stilte gedenken. Boven de rouwbrief staat een vers uit Psalm 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Dat is het 12e vers van Psalm 73 en wij zullen dat nu samen gaan zingen. U kunt weer gaan zitten en we zullen nu in stilte, in het stilgebed, een zegen voor deze dienst vragen. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 25 en daarvan het tweede en het zesde vers. Heere, maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. En het zesde vers, wie heeft lust de Heere te vrezen? stellen ons onder de heilige wet van de Here en de samenvatting daarvan die Christus heeft gegeven. En daarna zingen we uit Psalm 86 het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86 vers 6. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. We gaan samen bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. Heren, we hebben er keer op keer nu al van gezongen dat de dienst van u iets is wat blijft, wat niet beperkt is. Ik zal u eren tot in eeuwigheid, hebben we gezongen. En daarvoor ook al dat u het gezegende, dat het nageslacht gezegend wordt en dat tot in eeuwigheid is. En we hebben samen gezongen van: ik zal dan gedurig bij u zijn. Wat een rijke beloften zijn dat, Heren. En wat is dat ook iets wat u ons telkens weer wilt leren en daarbij stilzetten. Daarom geeft u ons ook elke week een zondag, om ons te leren dat er een rustdag is die ons heen wijst naar die grote rust die komt, waar we u volkomen mogen dienen wanneer wij u door het geloof hebben leren kennen. En nu wilt u dat geloof ook werken in mensenharten en u wilt dat versterken. En dat leren we allemaal en dat weten we dan ook wel. Maar nu de harde werkelijkheid, heren, dat we vaak zo druk zijn met de dingen van elke dag. En dat we daar alle moeite nodig hebben, ook in deze tijd, om daarin te overleven. Dat je er geestelijk soms zo moeilijk mee kunt zitten. Dat je eindelijk uitheigt als je vakantie hebt. En dat je blij bent dat je het eens even neer mag leggen, maar dat intussen toch de dingen blijven. En dan brengt u ons hier vanmorgen samen. En dan brengt u ons samen onder dat ene woord. Of we vakantie hebben, of dat we gewoon in de dagelijkse dingen bezig zijn. Samen aan de voeten van de Heere Jezus, opdat we het van hem zouden leren. Kom herwaarts naar mij en ik zal je rust geven. Dat. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Misschien zijn we daar nog nooit aan toegekomen. Als jongeren of als ouderen. Dat er dingen zijn die dan nog heel ver bij ons vandaan liggen. Wilt u ze dan vanmorgen heel dichtbij brengen? En wilt u ze in ons hart leggen? En we bidden dat ook, heren, in het leven van het geloof, dat we u mogen kennen, dat we met alle zorgen en vragen, met alle zegeningen en blijde dingen bij u terecht mogen komen. Dat u ons hier vanmorgen brengt om ons weer de weg te wijzen, die ene weg. Want hoe zullen we de weg weten als u ons niet bij de hand neemt? Leer ons leven van genade en leer ons leven tot uw eer. Zodat we ook voor anderen tot een zegen mogen zijn. Dat we het door mogen geven aan de kinderen en kleinkinderen en mensen om ons heen. Dichtbij en veraf. We komen tot u en we danken u dat we hier samen mogen zijn. En we bidden om uw zegen. Open ons uw woord. Schenk ons de verlichting van uw Heilige Geest. Uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan het woord van God lezen in Genesis 11 vanaf vers 26. En we lezen door tot het tiende vers van Genesis 12. Genesis 11 vers 26 tot Genesis 12 vers 10. Begin eigenlijk van de geschiedenissen van Abraham. Terach had 70 jaar geleefd toen hij Abraham, Nahor en Haran verwekte. Dit zijn de afstammelingen van Terach. Terach verwekte Abraham, Nahor en Haran. Haran verwekte Lot. Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Terach in zijn geboorteland in Ur van de Chaldeeën. En Abraham en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams vrouw was Sarai en de naam van Nahors vrouw was Milka, een dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai nu was onvruchtbaar, ze had geen kind. En Terach nam Abraham, zijn zoon en Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham, en ze trokken met hen uit het land van Ur der Chaldeeën, om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Terach waren 205 jaar en Terach stierf in Haran. De Heere nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen. En uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg. zoals de Heer tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abram nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden en de mensen die ze in Haran verkregen hadden, en ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen in het land Kanaan. En Abram trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot aan de eik van More. De Kanaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heere aan Abram en zei: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Daarna trok Abram gaandeweg verder naar het zuiderland. Er kwam hongersnood in dat land. Daarom trok Abram naar Egypte, om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was. Tot zover lezen wij het woord van God. U krijgt gelegenheid uw gaven uit te reiken. Eerste collecte, evangelisatiecommissie Ichtus. Tweede voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde bij de uitgang voor het kerkgebouw. Dus nu twee collecten en straks bij de uitgang de derde voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. We gaan zingen op Psalm 119, het eerste vers. Hij, welzalig zijn de oprechten van gemoed. Het derde vers, och schonk ge mij de hulp van uw geest. En het dertigste vers, ik heb bedaard mijn wegen nagegaan. Vers 1, 3 en 30. Van Psalm 119. In aansluiting aan de preek zingen we Psalm 16, vers 3 en 6. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij maakt hier lang mijn levenspad bekend. Vers 3 en 6 van Psalm 16. De tekst voor de preek vindt u in Hebreeën 11. En daarvan het achtste vers. Hebreeën 11, vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Als je in deze weken op Schiphol komt, en zeker in het weekend, dan zie je daar de lange rijen staan bij de check-in voor je bagage en met je paspoort. Mensen die overal heen gaan. Veel vakantiegangers. En dat zie je er dan gelijk ook wel aan af. Maar ook andere zakenmensen. Mensen onderweg die intussen op zoek zijn naar een volgende vliegtuig en Schiphol alleen gebruiken om over te stappen en een beetje te winkelen. Ze komen van alle kanten en ze gaan overal heen. Er zijn ook mensen tussen die maar met een enkeltje reizen. Die komen niet meer terug. Die gaan naar een nieuwe bestemming. En ze hopen daar een nieuw bestaan op te bouwen. Ik vertrek. Je kunt er een tv-programma van maken, maar het is al heel lang bekend. Vandaag gaat het over zo'n man die vertrekt, die op reis gaat naar een ander land. En wie mensen kent die dat gedaan hebben en die elders als emigranten zijn gaan wonen, die zal ook weten dat dat altijd iets dubbel heeft. Je hebt een nieuw land, maar je hoort ook een beetje bij dat oude land. Je raakt het nooit meer kwijt. Al woon je 30 jaar in Canada of Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië. Al praten je kinderen alleen nog en je kleinkinderen alleen nog maar Engels. Jij hebt nog iets bij je van dat oude land. En toch, dat nieuwe, dat trekt. Daar is het gevonden. Of daar is het te vinden. Nou, zo al die dingen komen aan de orde. Als Abraham op weg gaat naar een nieuwe toekomst. Ik vertrek, zegt hij. Maar hij doet het niet op eigen initiatief. God heeft hem geroepen, zegt de Hebreeënbrief. En dat was genade. Als u thuis Genesis 11 nog eens helemaal leest, dan merkt u dat dat heel duidelijk wordt in dat hoofdstuk. God gaat uit al de volken van die tijd één volk apart zetten voor zijn dienst, Israël. En hij vormt dat volk als het ware zelf. En om dat duidelijk te maken, begint God niet met een bestaand volk, maar roept hij één man tot zijn dienst, Abraham. En dat is een opvallende keus. Want Abraham heeft eigenlijk de Heere God niet meer te bieden dan al die andere mensen om hem heen. De Bijbel vertelt ons dat de mensen na de zondvloed niet beter waren dan die tijd daarvoor. Ze waren natuurlijk wel geschrokken. En ze moesten de hele wereld weer opbouwen. Het was één grote puinhoop, zoals na de tsunami in Japan. Er was een heleboel gebeurd. En in de eerste tijd heeft de dienst van God ongetwijfeld wel zijn plaats gehad. Noach die met zijn kinderen bij het altaar stond. Maar geleidelijk ebde dat weg. En na verloop van tijd was dat oude leven van voor de zondvloed weer helemaal opnieuw begonnen. God moest bij de toren van Babel de spraken verwarren om de mensen de wereld in te laten trekken. Ze verstonden elkaar niet meer. Ze werden allemaal anders. Maar in één ding leken ze op elkaar. Ze lieten de dienst van God los en ze zochten het bij de afgodendienst. En als je dat dan leest, dan lijkt het alsof het werk van God doodloopt. Hij had beloofd in het paradijs, er zal er één komen, de verlosser, die de kop van de slang, van de duivel, zal vermorzelen. Eens komt die grote dag waarop het nieuwe leven begint. Maar niemand zat meer op die verlosser te wachten. En dan begint God weer opnieuw. Hij roept Abram. Het is alsof de Bijbel zegt, nu keert alles om. God laat zich niet buitensluiten. Hij vervult zijn beloften. En als de volken hem dan niet meer zoeken, dan zal God een nieuw volk scheppen dat de opdracht krijgt om hem te dienen. En uit dat volk zal de zaligmaker komen. En daarom zoekt God Abram op. Dat is wel genade. Als je eens even van jezelf uitgaat. Als ons dit soort dingen zouden overkomen, zou je dan niet zeggen op een gegeven moment, we zetten een grote punt, we doen het boek dicht, over en uit. Stop er maar mee. Waar zal ik alle moeite voor doen? Laat de mensen het maar uitzoeken. Ze willen de zaligmaker niet eens hebben. Waar zal ik ze hem dan nog voor laten komen? Ik heb ze genoeg gewaarschuwd. Maar God doet het anders. God zoekt mensen die naar hem niet vragen. En dat is maar gelukkig ook. Want zo alleen kan het ook voor u en voor jou dat God een nieuw begin in ons leven maakt. Je wordt immers niet met het geloof in je hart geboren. Dat is een gave van God. Paulus zegt ergens, dat gaat nou net als in de schepping. Toen de aarde woest en leeg was en de duisternis op de afgrond. Toen riep God, er zij licht. En er was licht. Hij schept de dingen door het woord. Zo wekt God het geloof in ons hart. Abraham werd geroepen. Let daar goed op. Dat wil zeggen, het geloof komt wel van boven, maar het komt niet uit de lucht vallen. Het geloof, zegt Paulus, is uit het gehoor van het gepredikte woord. En hoe dat nou gegaan is, hoe God Abraham geroepen heeft, dat weten we niet. Stefanus zegt in Handelingen dat God Abraham ontmoette, verschenen is. En Genesis zegt, God sprak tot Abraham. En als we lezen, dan komt die man van duizenden jaren geleden plotseling een heel stuk dichterbij. Want de Heere spreekt tot ons ook in zijn woord. In de sacramenten, in de allerlei manieren waarop je met het woord in aanraking komt. Misschien heeft het al van jongs af aan in uw leven geklonken. Je bent er als het ware bij grootgebracht, zoals Watering vroeger zei, aan moeders hand naar Jezus. Maar het kan ook andersom. Het kan ook zijn dat het plotseling zomaar in je leven viel, terwijl je nergens aan deed, terwijl je er misschien zelfs vijandig tegen was. En dat je op zo'n manier geleid werd, wonderlijk geleid werd, dat je de Heere Christus hebt leren kennen. Maar altijd moeten we zeggen, het ging van God uit. Zo roept Christus vandaag jongeren en ouderen tot zijn dienst. En hij zegt, volg mij. Want wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. En dan moeten we nog wat zeggen, want ja, laten we dat ook eens even zien, dat die roeping van God dus wel heel veel duidelijker naar ons toekomt dan bij Abraham. Ja, misschien denkt u dat het net andersom is. U denkt misschien wel, ja nou dominee, leuk gezegd, maar als je toch een stem uit de hemel hoort, dan weet je dat je geroepen bent. Dan kun je tenminste geloven. Je komt mensen tegen, die zitten hun hele leven te wachten op die ene stem. Als ik nou maar eens de stem van God hoorde, dat hij direct tot me sprak, dan wist ik zeker dat hij me roept. En intussen gaan ze gewoon voorbij aan alles wat God doet. Dat God ons elke dag roept. Als je de Bijbel maar open doet, dan word je geroepen. Toen Abraham geroepen werd, gemeente, hoorde hij een stem van een God die hem totaal onbekend was. En met die ene stem moest hij het doen. En dan moet je eens kijken wat wij hebben. God geeft ons een hele Bijbel vol. Hij spreekt tot ons in zijn woord. En op allerlei manieren wijst dat ons naar de Heere Jezus Christus, de redder van zondaren. En als dat dan nog niet genoeg is, dan onderstreept God dat in de sacramenten. En dan zegt hij als het ware, daar kun je zien, daar kun je het proeven, daar kun je het meemaken, dat mijn beloften vast en zeker zijn en dat ik mijn woord nakom. Nou, dat was bij Abraham dus heel anders. Want Abraham werd geroepen toen hij midden in het heidendom leefde. Want Ur der Chaldeeën, of Oer, zoals het eigenlijk moet uitgesproken worden, maar oké. Ur der Chaldeeën, dat was in die tijd niet alleen maar een centrum van cultuur, maar ook van afgoderij. Abraham zegt de Bijbel, Jozua zegt dat in zijn boek, Abraham diende vreemde goden. En zijn naam en die van Sarai, die kunnen in verband gebracht worden met de maangodsdienst. En als ze op weg gaan, dan trekken ze naar Haran, weer zo'n centrum, en dan trekken ze langs al die plaatsen waar maantempels zijn voor de maangodsdienst. Je zou kunnen zeggen, God roept Abraham weg uit het volle leven van de wereld van zijn dagen, van cultuur en van religie. En hij wijst hem een nieuwe weg. En zo is Abraham een voorbeeld. Want hij wordt de vader van de gelovigen genoemd. Dat wil zeggen, je kunt aan Abraham zien wat het betekent om te geloven. Daar zie je hoe God in ons leven werkt. Wat het betekent voor je leven van elke dag. En daarom gebruikt de schrijver van de Hebreeënbrief Abraham ook als een voorbeeld. Om die Hebreeën, dat waren mensen die het moeilijk hadden om het vol te houden in het geloof, om die mensen moed te geven, aan te sporen, te zeggen, houd het vol, laat je niet losse weken van dat woord van God. Luister naar de stem van de Heer. Zo zul je krijgen wat God heeft beloofd. En dat raakt ons, gemeente. Want kijk, we zitten in de kerk en we horen het woord. En misschien bent u gedoopt en u hebt belijdenis gedaan. En elke keer als die Bijbel nou opengaat, dan roept God ons en dan zegt God, geef mij je hart. Is het bij u en bij jou zover gekomen? En wat heeft dat dan uitgewerkt in uw leven? Want de Heere zegt, het gaat me om jou, het gaat me om u. Dat is heel persoonlijk. Hij kent je, zoals hij ook Abraham kende. Hij vond hem daar in die massa van Ur der Chaldeeën. Misschien is dat ook wel om te schrikken, als je daaraan denkt. Want we hebben niet veel goeds aan God aan te bieden. Zondige mensen, en ook in het geloof, onze beste werken, ze zijn nog met zonde bevlekt, zegt de catechismus. En dan zit je wel in de kerk vanmorgen, maar dat betekent nog niet dat je van jezelf zo'n gelovig mens bent. Het is precies andersom. Als je in het licht van God wordt gesteld, dan merk je dat je hart overal heen trekt, behalve naar God. En zo was het ook met Abraham. Hij had God niets te bieden. Hij leefde onbekommerd midden in de wereld van zijn tijd, maar God zocht hem op en riep hem tot zijn dienst. God had Abraham uitgekozen uit heel die wereld van zondige mensen. En daarom werd hij geroepen. Dat is dus Gods verkiezing. En zo gaat het nog wanneer God in ons leven werkt. Hoe ben je tot geloof gekomen? Omdat God het in mijn hart legde. omdat hij me riep met zijn woord. Ik was niet beter dan een ander. Ik had er ook niet naar gevraagd, maar hij nam me mee. Waarom ben ik in een gezin geboren, waar mijn vader en moeder mij meenamen naar de kerk en opvoeden bij het woord van God? Waarom heb ik op school die meester of die juffrouw gehad die zo van de Heere Jezus kon vertellen dat ik in mijn hart iets voelde van de liefde van Christus? Waarom, ach, er zijn zoveel vragen te stellen, maar eigenlijk is het overal hetzelfde. Hij nam u mee op uw weg en zo hebt u de Heere Jezus leren kennen in het geloof. Herkent u het? Dat is toch enkel genade? John Newton, die bekende slavenkapitein, die later dominee werd, die zei: het is amazing grace, het is genade van God zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Paulus zegt: die hij verkoren heeft, uitgekozen, die heeft hij ook geroepen. Daar begint het dus aan onze kant mee, let daarop. Je kunt soms geweldige vragen hebben over hoe dat nou zit met de verkiezing. Hoe meer je daar met je verstand over denkt, des te meer loop je vast. Maar het begint in de praktijk van de andere kant. Het begint in de praktijk met de roeping. Dat God ons roept. Eenvoudig gezegd, Abraham kreeg daar in Ur geen bericht uit de hemel dat God hem had uitgekozen. Dat hij uitverkoren was. Hij werd geroepen om God te dienen, om met God op weg te gaan. En daar gaat het bij ons ook om, gemeente. Want de Bijbel is eigenlijk heel concreet. Dan kijkt de Heer Jezus je aan en hij zegt: volg mij. En als we hem leren volgen, dan worden we ook aan hem verbonden. Dan komt er die persoonlijke band, zoals het avondmaalsformulier dat zo prachtig zegt. Dan gaat hij in ons leven en wij in hem. Dat raakt dus je hele leven. Je denken, je doen. Dat is bekering, dat is anders denken en anders doen. En dan leer je steeds meer dat heel je zaligheid alleen in de Heere Jezus Christus vast ligt. Dat er niets van ons bij is en dat er ook niets van ons bij hoeft. Dat al wat God van ons vraagt, is wat hij ook vroeg van Abraham: gehoorzaamheid en vertrouwen. Luisteren naar zijn stem en leven tot zijn eer. Ja, zegt u, dan moet je keuzes maken. Nou, dat zal waar zijn. Ik vertrek, zei Abraham. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. De apostel zegt: kijk, daar kun je nu gewoon aan zien wat het betekent om te geloven. Gehoorzamen en vertrouwen. Doen wat God zegt. Is het dan zo simpel, zegt u? Ja, eigenlijk wel. En al wat je er meer aan probeert te doen en al wat je het ingewikkelder probeert te maken, daar maak je het nou minder mee. Want geloven betekent dat je niet meer loskomt van dat woord van God, omdat het je leven beheerst. Dat je zo door dat woord geraakt wordt, dat je in één keer uitgepraat bent met al je mitsen en maren. En dat gebeurt onder de prediking van het woord. Dat gebeurt bij de nodiging tot het avondmaal. Dat gebeurt bij crisismomenten in je leven. Misschien in jouw leven als jongere dat je denkt: en ik moet nu toch belijdenis doen. Misschien in uw leven op een moeilijk moment. Opeens dat woord van God, zoals je het nog nooit gehoord hebt. En de Heilige Geest legt het zelf in je hart. En hij vernieuwt je leven. En je kunt dat op dat moment allemaal niet verklaren. En je durft misschien van jezelf nog helemaal niet te zeggen dat je tot het echte geloof gekomen bent. Maar één ding is duidelijk. Je kunt het niet meer missen. En de Heere Jezus neemt bezit van je leven. En je hoort hoe hij naar je vraagt als de zaligmaker. En die stem van de heiland, die dringt onweerstaanbaar door in je hart. Want zijn liefde raakt je in al de armoede van je leven. Van jezelf ben je alleen maar een zondig mens. En je komt er hoe langer hoe meer achter. En je moet schuld belijden. Maar hij zegt, mijn bloed, mijn volbrachte werk, dat reinigt je van alle zonden. Mijn genade, die is voor jou genoeg, voor u. Daar kun je het mee doen. En weet u, als je het woord zo hoort, dan gebeurt er wat met je. Dan wordt je hart vernieuwd. Dan ga je willen wat God wil. Kijk maar naar Abraham. Hij gehoorzaamde toen hij geroepen werd. De Griekse tekst zegt eigenlijk, toen Abraham geroepen werd, gehoorzaamde hij direct en ging weg. En zo werkt God, gemeente. Wonderlijk is dat. De psalm zegt, uw volk is zeer gewillig op de dag van uw heerkracht. Nou, dat merk je waar de Heilige Geest komt. Kijk, je kunt natuurlijk een heleboel over het geloof zeggen. Daar kun je dikke boeken over lezen. Dat is allemaal goed, moet u vooral doen. Maar eigenlijk is het toch zo dat je het in de praktijk leren moet. Dat je het van Christus leren moet, van de Heilige Geest leren moet. Voor Abraham was die roeping van God heel concreet. God zei, ga weg uit Ur. En zo roept God ons ook om los te laten wat ons weerhoudt om Christus te volgen. Dat is bekering. Dat is concreet loslaten waar je op bouwt buiten Christus. Dat is breken met de zonden die je leven in hun tang houden. Dat is vragen, leer mij naar uw wil te handelen. God zei tegen Abraham, ga op weg. En dat woord dat liet hem niet meer los. Waar hij ook ging, wat hij ook deed, overal hoorde hij die stem. 'S morgens vroeg, Abraham kwam zijn tent uit en hij ging naar zijn knechten en de herders en hoe ze met de kudde gaan moesten. En daar was die stem, ga uit. En hij kwam bij zijn vrouw Sarah en ze aten samen. En die stem was er weer, ga weg. En hij dacht en hij keek om zich heen en hij dacht, moet ik dat nou allemaal loslaten? Ga weg, zei God. En zo neemt de Heer je mee op zijn weg. En hij maakt ons tegelijk los van alles wat ons weerhoudt en vasthoudt buiten hem. Dat kan met heel grote kracht gaan. Denk aan Paulus die bekeerd werd met de blikseminslag, om zo te zeggen. Maar meestal gaat het heel geleidelijk, in de stilte. Doordat de liefde van God aan je hart trekt. Abraham ging eerst nog naar Haran en toen pas naar Kanaan. Maar onderweg moest God hem ook elke keer weer herinneren aan zijn opdracht. Dat gaat eigenlijk in je leven een leven lang door. Lees maar wat er met Abraham allemaal gebeurt. En hoe hij soms ook helemaal de weg kwijt is en dan door God weer op het pad geholpen moet worden. Het gaat van het een naar het ander. Hij ging van Ur naar Haran en van Haran verder. En geleidelijk leerde hij steeds meer van genade leven. En zo trok hij het spoor van het geloof. Dat is elke dag strijden tegen de zonde. Dat is de toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus. Dat is leven van genade. En in Gods kracht beginnen te leven naar al Gods geboden. En dat kost strijd, dat vraagt zelfverloochening, maar het gaat ook over dingen waar je met heel je hart aan vastgebakken zit. Christus zegt, als iemand mij lief heeft, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en hij volgen mij. Abraham moest alles achterlaten om het met God te wagen. Hij verliet zijn land, zijn familie, zijn vaderhuis. Hij koos er dus eigenlijk voor om helemaal alleen op de wereld komen te staan. Zelfs zijn neef Lot liet hem nog achter toen hij voor Sodom koos. En dat wil zeggen dat toen Abraham op weg ging, gaf hij al de zekerheden van zijn leven op. Want je familie was in die tijd eigenlijk de enige groep die je kon beschermen. Er was geen politie, er was geen leger. Je moest het van je naaste familie hebben. En als je dat niet deed, dan was je letterlijk aan de heidenen overgeleverd. En nu laat Abraham dat allemaal los om het met God en zijn woord te wagen. Je ziet het zomaar gebeuren. Abraham breekt op. Eerst in Ur, dan in Haran. En de tenten worden bijeengebonden en de herders drijven de kudden op. En hij neemt afscheid van zijn familie. Ik vertrek. Daar gaat hij. Weg uit de veiligheid en de geborgenheid van de stam. De woestijn in. Een onbekende toekomst tegemoet. Nou, er zijn vast mensen geweest in die tijd. Die hebben gezegd, man, waar begin je aan? Die dat helemaal niet begrepen hebben, zelfs zijn eigen familie, die verbijsterd hebben toegekeken waarom die man dit ging doen. Man, zeiden ze, ja, zoals het vandaag ook gebeurt. Als je tot geloof komt en een van je vrienden of je vriendinnen die zeggen, joh, wat is er met jou nou gebeurd? Ik kan je nou niet meer volgen hoor, er is wat met jou. En mensen om je heen misschien wel, bij u. Je man, je vrouw, je kinderen, wat mijn vader nou heeft of mijn moeder. Ja, dan zeggen mensen, ik ken je niet meer terug. Want je probeert te leven in liefde tot God en in liefde tot je naaste. En je maakt andere keuzes dan voorheen. Het gaat niet alleen maar om je carrière en het gaat niet om je eigen verlangens en om je hobby's waar je alleen maar over praten kon. Maar het gaat nou over God. En het gaat over Jezus. En als hij in je hart werkt, weet u, dan komt het uit in je leven. De mensen in de omgeving van Abraham, die hebben vast gezegd, man, wat bezielt je. Nou, ze hebben misschien wel gezegd in termen van onze tijd, die spoort niet helemaal meer. Er mankeert wat aan. Want wie gaat er nu alleen op reis en met een onbekende bestemming? Je bent overgeleverd. Nee, zei Abraham. Ik heb het goede spoor gevonden. Want de levende God heeft me geroepen. En met hem kan ik het wagen. Ik wil hem gehoorzamen. Maar ik mag hem ook vertrouwen. Want ik heb hem zo lief gekregen. Dat ik niet anders meer kon. En terwijl hij op weg ging. Liet hij de afgoden van Ur en Haran achter. En hij deed nog meer, gemeente. Dat staat zo niet in de tekst. Maar dat kunnen we wel weten als we wat nader lezen. Ur der Chaldeeën was in die tijd het toppunt van cultuur. Dat was het centrum van de wereld. En dat niet alleen, maar rondom Ur, daar bij de Eufraat, daar had men een geweldig systeem ontwikkeld van irrigatie. Je zou kunnen zeggen, daar konden ze dus eigenlijk de natuur een heel stuk zelf regelen. Dat was ideaal voor een man als Abraham met zijn kudde. En in Haran was het eigenlijk ook prima. En je zou kunnen zeggen, de wereld lag dus voor Abraham open, ook economisch gezien, in Ur en in Haran. En hij koos ervoor om God te volgen en naar Kanaan te gaan, dat onbekende land. Hij wist niet eens dat hij daar naartoe moest. En het wonderlijke is dat na hem talloze mensen diezelfde keus gemaakt hebben. Dat ze met God op weg zijn gegaan. Hebreeën 11 noemt er een heel aantal mensen die alles opgegeven hebben om de stem van de Here te volgen. En je kunt ze ook vandaag nog tegenkomen. En de vraag is of wij daar nu ook iets van kennen in ons eigen hart. Want de Heere Jezus vraagt gehoorzaamheid en vertrouwen. Dat is elke dag vragen naar de weg die hij wijst. Dat is God op zijn woord geloven. Abraham moest het niet alleen maar loslaten. Maar hij moest ook naar de plaats gaan, zegt Hebreeën, die hij tot een erfdeel ontvangen zou. Er zat dus ook positiefs aan vast. Want bekering is niet alleen maar negatief. Dat denken mensen vaak. Als je gaat geloven, dan mag je niks meer. Er zijn mensen die zeggen, ach, die meer gelovige mensen, die mogen niet roken, die mogen niet drinken, die mogen niet, nou ja, wat mogen ze eigenlijk wel? Zondags niet naar het strand en al die dingen meer, nou, van mij hoeft het niet hoor. Ja, maar ik zal het eens andersom zeggen, bekering is loslaten van de zonde. en van alles wat je weerhoudt om Jezus te volgen. Maar bekering is ook dat je gaat volgen, dat je Christus leert dienen en dat je iets leert kennen van die blijdschap en die vreugde in hem. En dat je de zegen ziet in je eigen leven. Daar word je dus niet armer van, maar daar word je geestelijk en in alle opzichten rijker van. En wat komt er nou bij ons van terecht? Houdt uw leven voor uzelf of zegt u, leer me uw weg, o Heer? Kreeg u de Heilige Geest nodig? Omdat je van jezelf geneigd bent om telkens weer de verkeerde weg te kiezen. God moest Abraham er telkens bij halen. En daarom stond Abraham ook elke keer weer bij het altaar. Dat was dus een biddend leven. Kijk maar wat hij doet. Er komt Canaan binnen, bouwt een altaar. Hij reist naar de volgende plaats, bouwt een altaar. Die man deed niet anders, omdat hij God nodig had. En hij wist, ik ben op weg naar wat God mij heeft beloofd. En kijk, dan heeft je leven een doel, weet u. Er zijn een heleboel mensen die leven vandaag maar een stuk aan. Ik zat gisteren in de krant te lezen, zei iemand, een actrice, die zei van ja, het leven is maar kort, dus je kunt er maar het beste van genieten. Want voor je het weet is het voorbij. En ze gaan van het een naar het ander en ze dwalen eigenlijk doelloos rond en de waan van de dag regeert hun leven. En dat is levensgevaarlijk, want ze lopen de dood in de armen en ze eindigen in de eeuwige duisternis. En als je zo leeft, zegt God, bekeer je en geloof het evangelie. Want als je in het geloof op weg bent, dan heb je een eeuwige toekomst. En dan mag je hier genieten van wat God geeft, maar dan weet je, het beste komt nog. Toen Abraham naar Egypte ging, bleef hij daar een vreemdeling. Want hij zei, mijn toekomst is ergens anders. En dan zegt Hebreeën, ze verwachten de stad die fundamenten heeft. Zo is Abraham gegaan. Hij wist niet waar hij komen zou. God beloofde hem een land, maar hij zei niet waar het lag. Abraham kreeg geen landkaart. En hij moest God op zijn woord vertrouwen. Hij kreeg niet zwart op wit, geen eigendomspapier. Hij wist zelfs niet welke weg hij gaan moest. En aan het eind van zijn leven had hij er alleen nog maar een graf. Het land waar hij aankwam, dat was vergeleken bij Ur dan ook nog eens een keer heel schamel. Want ze zeiden, Mozes zei wel natuurlijk, het is een land vloeiend van melk en honing. En dat klopt als je uit de woestijn komt en dat klopt als het regent. Maar als het niet regent in Canaan, dan ben je dus overgeleverd. Dan zit je, want dan is het één grote droge woestenij. Terwijl in Ur had je dat in eigen hand. Met andere woorden, toen Abraham naar dat land ging, moest hij leren te leven onder een open hemel. Moest hij helemaal van God afhankelijk, ook in zijn dagelijkse dingen. En toch ging hij op weg. En hij gaf alles op voor Gods roeping en belofte. Hij legde als het ware heel zijn leven en heel zijn toekomst in Gods handen. Dat lijkt een gok. Onze wereld zegt, wat je hebt, dan kun je tellen. Beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht. En er komt nog wat bij. Er staat in de tekst, hij zou dat land tot een erfdeel ontvangen. Tot een bezitting voor zijn nageslacht. En hij had nog niet eens kinderen. En zijn vrouw was onvruchtbaar. Het was dus aan alle kanten onmogelijk. Geen kind, geen bescherming, geen land. Alleen een God in de hemel die hem alles beloofde. En dat gaf toch de doorslag. Want als je gaat zien, gemeente, hoe arm je leven is zonder God. En hoe rijk zijn genade is. Dan wil je alles wel missen als je de Heere Jezus maar overhoudt. En dan maak je de onberouwelijke keuze. En dan ga je de Heere volgen in leven en sterven. Abraham ging op weg, hij vertrouwde God op zijn woord en hij gehoorzaamde. En het geloof was voor hem een vaste grond van de dingen die hij hoopte en een bewijs van de dingen die hij niet zag. Mensen zeiden, waar ga je heen? En hij zei, naar het land dat God mij geven zal. Waar ligt dat land? Ik weet het niet. God zal het me wijzen. Maar hoe moet je er dan komen? Dat weet ik ook niet. God zal mijn gids zijn. Hij zal me leren hoe ik wandelen moet. Weet u, hoe meer Abraham God vertrouwde, des te meer werd hij van hem afhankelijk. En dat is nu het leven van het geloof. Dat is Gods woord voor waar houden en daarom de Heere in alles nodig hebben. Dan verwacht het van hem alleen. En dan zien we naar de Heere Jezus Christus, want in hem zijn Gods beloften ja en amen. En hij belooft het, hij zegt het beloofde land wacht, de erfenis. God bewaart het eeuwige leven voor allen die de verschijning van Christus hebben lief gehad. En de toegang is vrij. Het is een erfdeel, een erfenis. Die krijg je omdat een ander gestorven is. Omdat Jezus zelf er zijn leven voor heeft gegeven. En zijn bloed heeft gestort. En hij staat garant dat ieder die in hem gelooft daarin zal delen. Ziet u er ook naar uit? Dan ga ik toch die psalm beter kennen. De lieflijkheden van het zalig hemelleven zal eeuwig uw rechterhand mij geven. Dat is gehoorzamen en vertrouwen. En met God op weg naar zijn toekomst. Amen. Laten we danken en bidden, gemeente. Heren, we komen u hartelijk danken voor uw woord en voor wat u ons hebt willen geven, ook deze morgen. Het is eigenlijk zo concreet. U roept ons tot geloof, tot gehoorzaamheid en tot vertrouwen. Dat is het leven met u. En dan leren we u ook steeds meer kennen. Dan laat u ons ook zien, heren, waar u ons heen wilt leiden. En ook wat we kwijt moeten raken en wat u daarvoor in de plaats geeft. Dat leven met u, dat rijke leven waarin ook alle dingen van ons dagelijks leven in dat licht komen te staan. En we gaan ontdekken dat u ons omringt met duizend zorgen en dat u op alle manieren uw handen naar ons uitsteekt. En dat we zoveel goeds van u ontvangen mogen, niet verdiend maar wel gekregen. Heere God, wat worden we dan een blij mens. En dan geeft u ook moed en kracht in moeilijke tijden. Dan geeft u troost, dan zoekt u ons op, dan wilt u tot ons komen. Ook als we het moeilijk hebben, als we er niet meer doorheen zien, als we eigenlijk niet weten hoe het verder moet. Als we zorgen en moeite kennen, dan toch dat ene vast te houden wat Abraham ook had. De Heere heeft mij een land beloofd en wat God heeft beloofd, dat zal hij doen, alle kwaad van mij weren of tot mijn beste keren. Zo bidden we voor elkaar. We bidden nu voor de familie van de Bor. Heren, en wil ook die familie gedenken waar de zuster uit de gemeente is weggenomen. En wil hem bemoedigen en vertroosten, zoals ook alle andere rouwdragenden. We bidden, wil hen nabij zijn. We bidden voor mensen die tobben met ziekte en vragen. En zorgen, familie de Jong, heren, wil hen ondersteunen en sterken. En wil gedenken en wil alles nog zegenen met uw nabijheid. Zowel de behandelingen als alle dingen die we meemaken. Omdat we het ervaren mogen dat we schuilen kunnen bij u, de levende God. We bidden voor al het werk in uw koninkrijk. Wil met uw heilige geest werken, wereldwijd, in de bediening van uw woord. We bidden u voor de kerk in China, waar het werk zijn voortgang heeft. En wij bidden u, wil daar ook uw zegen over gebieden. En dat we ervaren mogen dat u daar ook uw sporen trekt in dat wonderlijk grote land, waar u ook in deze tijd in een bijzondere wijze werken wilt met uw evangelie. Wil alle die zich daarvoor inzetten vervullen met uw kracht en de leiding van uw heilige geest schenken. Heere God, zo bidden u dat voor al het zendingswerk, het diaconale werk, het evangelisatiewerk, wil daar uw zegen over gebieden. Zegen onze overheid en ons koninklijk huis. En wil ook daar uw nabijheid schenken, ook in alle dingen van het dagelijkse leven. Onze koning en zijn vrouw, prinses Beatrix, prins Friso en zijn gezin, gedenk ze allen. Heere, we bidden u, leid ons allen om in uw weg, opdat we u mogen kennen. Ga mee met mensen die alleen door het leven gaan en die misschien toch zo graag samen zouden zijn. En wil ze ook daarin nabij zijn en geef nieuwe wegen en nieuwe mogelijkheden. En leer ons ook zien dat u met elk mensenleven uw eigen bedoeling hebt en dat u dat ook zegenen wilt. Heere God, zo dragen we elkaar aan u op. We bidden u voor de gemeente, voor de kerkenraad, voor haar predikant. Gedenk ze in al wat ze doen mogen en we danken u dat u ook in deze tijd uw sporen trekt en dat u doorgaat met uw evangelie. We mogen het van u verwachten en u bent een God die grote dingen doet. Trouwe Heren, werk dan in het leven en in het hart van ieder van ons, jong en oud. En wil ons zegenen uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, vers 7.
Thank you.
Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.